onze hulp en onze enige verwachting, is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen naar de lofzang van Zacharias. En daarvan het derde vers. Hij spelde ons dat we alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbare juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt, de lofzang van Zacharias, het derde vers. luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen Psalm 74 en daarvan het 20e vers, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Psalm 74, het 20e vers, nadat we samen geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze morgen kunt u vinden in het boek Exodus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing is Exodus 2, de versen 1 tot en met 10. En boven dit gedeelte staat geschreven: Mozes geboren. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre, om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de rivier. En de jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier, toen zij het kistje in het midden van de biezen zag. Zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en ziet het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, en ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Tot zover de schriftlezing. Het woord wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het Nieuwe Testament, namelijk in Handelingen 7. In Handelingen 7 vinden wij een rede die Stefanus gehouden heeft voor de Joodse raad. En in deze rede gaat hij het onder andere hebben over Mozes. En een klein gedeelte van die rede willen wij vanmorgen overdenken. En wel Handelingen 7, de versen 20 tot en met 22. Handelingen 7, de versen 20 tot en met 22, waar wij het woord van God als volgt lezen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als zij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O grote God, die leeft tot in alle eeuwigheid. Wat is het een wonder dat er weer een zondag mag aanbreken en u ons de gelegenheid geeft om onze stem te verheffen tot u, om in het gebed te spreken tot u en als gemeente met kinderen, jongeren en ouderen te mogen naderen tot de troon der genade. En tegelijkertijd om uw stem te mogen horen in de prediking van het woord. En als we dan zo samen zijn gekomen met een gedeelte van de gemeente hier in de kerk en een ander deel dat thuis met ons mee mag luisteren, dan zoeken wij voor alle dingen uw aangezicht om u te bidden om uw zegen. Want Heere, we kunnen bijeen zijn en het woord kan voor ons open liggen en de preek kan voorbereid zijn. En als het goed is, hebben we onszelf ook voorbereid op deze dag. Maar als uw Heilige Geest niet in ons midden is, hoe zal uw knecht dan kunnen spreken en hoe zal de gemeente dan kunnen luisteren en dan zo kunnen spreken en luisteren dat het vruchten zal openbaren van bekering en geloof? En daarom bidden wij u, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Ja, dat het gebed van de oude dichter ook in ons hart mag zijn, och schonk gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Ja, ontwaak noorderwind en kom gij zuiderwind en doorwaai de hof van ons persoonlijk hart, maar ook de hof van deze gemeente. Want Heere, u kent deze gemeente. U ziet de jongens en meisjes zitten. U kent de jonge mensen in ons midden. U kent de ouderen. Ja, u kent en doorgrondt ons hart. En niets is voor u verborgen. U weet precies welke jongen er nog onbekeerd is. U weet precies welk meisje niet bekeerd wil worden. U kent ook die ouderen die al zoveel preken hebben gehoord, maar nog steeds wandelen op de brede weg. U weet precies wie er nog onverzoend is. Maar Heere, daar weet u toch raad mee. Daarom laat u toch preken, opdat door de prediking van het woord zondaren tot bekering zouden komen. Want u hebt toch zelf gezegd, Heere, dat het woord een zaad der wedergeboorte is. En dat wonder is zo noodzakelijk, dat wonder moeten we allemaal krijgen. Wilt u dat dan doen? En wilt u deze morgen komen met de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat het vanmorgen is waar mag worden dat er in meer kerk een zondaar en zondares tot bekering mag komen. En dat het waar is wat uw woord zegt, dat er blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die tot bekering komt. Heere, dat is toch uw werk? Want Heere Jezus Christus, u hebt het laten opschrijven in uw woord, als gij uw ziel tot een schuldoffer gesteld zult hebben, zult u zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Heere, zoek nog dat verlorene, dat ten dode opgeschreven is, ja, dat verloren ligt. Wil u het behouden? Wilt u het bekeren? Wilt u het verlossen? Uit genade. Want verloren gaan is zo ontzaglijk, juist als we onder de bediening van het evangelie zijn geweest. O Heere, werk daar nog krachtig, deze dag, door de prediking van uw woord. Heer, u weet ook bij wie u dat goede werk begonnen bent. En misschien zijn er vanmorgen wel in ons midden hier of thuis die het moeilijk hebben. Die zuchten onder de last van de zonde. Die ontdekt zijn aan hun zonde en niet weten hoe ze ervan verlost moeten worden. Die als de tollenaar op afstand staan en niet verder kunnen komen dan het smeekgebed: O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, wilt u geven dat deze morgen de weg der zaligheid geopenbaard mag worden? Geef toch dat juist die arme zondaren die zo van ver zijn eens open ogen mogen krijgen voor hem wiens naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wilt u er plaats voor maken, Heere? Gedenk ook diegenen die Christus hebben leren kennen. En daar raken we de nooit in uitgeleerd, Heere. Wie hij is, de schoonste van alle mensenkinderen, waarvan uw volk en kinderen toch leren: zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem, zoek ook uw volk en kinderen op deze morgen, Heere. En wilt u opnieuw onderwijs geven? Misschien zijn we wel afgedwaald. Misschien zijn we wel verachterd in de genade. Misschien zitten we wel zo vol met de dingen van deze wereld en dat we u zijn kwijtgeraakt, onbedacht of bedacht. Maar dan bent u zo trouw. Zo trouw als sterk. Gij zult uw werk voor uw kerk voleinden. O, dat het dan maar in het hart mag opklimmen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren wegnemen. We dragen de gemeente ook hartelijk aan u op. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het gemis, het verdriet, heimwee. Wilt u vertroosten, Heere? U kent de zieken in ons midden. Of degenen die in de nabijheid van zieken zijn. In de kring van het gezin of de familie. Heere, gedenk ze toch die ernstig ziek zijn. Die worstelen met psychische zwakten en moeiten. Hoe donker kan het soms wezen. Hou ze vast, Heere. En zie een gunst op hen van boven. En dat u al die wegen ook wil heiligen aan het hart. Gedenk de gezinnen waar vaders en moeders worden geroepen kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. In eigen kracht onmogelijk, Heren, maar u hebt het toch zelf gezegd: indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat u het van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. Er kunnen soms van die spanningen zijn in het gezin, in het huwelijk. Ouders kunnen soms grote zorgen hebben om één of meerdere kinderen. U weet al die dingen, Heere. Dat er dan ook uit de geschiedenis van deze morgen nog een bemoediging en een vertroosting mag zijn. Breid gij uw koninkrijk uit in deze gemeente. Gedenk de broederskerkraad. Stel ze tot rijke zegen als zij geroepen worden de gemeente te regeren, te dienen en te leiden. Heer, u weet dat ook deze gemeente vakant is en dat ze een teleurstelling moeten verwerken. Maar Heer, uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. Geef dat op uw tijd en wijze ook weer een eigen herder en leraar aan deze gemeente zal worden geschonken. Heer, u weet ook dat er deze week een huwelijksbevestiging zal plaatsvinden. Jonathan en Martine zullen samen trouwen. U hebt de weg tot hiervoor spoedig gemaakt. U hebt liefde tot elkaar gegeven. U hebt ze een woning gegeven. En als u het geeft, mogen ze deze week samen trouwen. Als man en vrouw door het leven gaan. En begeren ze hier in uw huis uw zegen af te smeken. Schenk ze die zegen, Heere. Ja, boven alles die eeuwige zegeningen die Christus verworven heeft aan het vloekhout op Golgotha. Geef dat alles mag plaatsvinden zoals ze dat hebben afgesproken en gepland. En dat we die dag ook mogen beleven en dat ze binnen mogen heen leven naar die dag. En dat het woord wat ze op die dag mogen meekrijgen, dat dat rijk gezegend mag worden. Heren, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen en dat we samen hier in uw huis en ook thuis mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn naar uw eigen belofte waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. We hebben het alles verzondigd. Maar ziende op het volbrachte werk van Christus die ten hemel gevaren is en de biddende en dankende hoge priester is aan uw rechterhand, smeken wij u, hoor ons en verhoor ons, uit genade, om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij nu samen zingen op Psalm 68, de versen 6 en 7. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, 6 en 7 van Psalm 68. uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25 vers 4. Naar het amen van de prediking zeer en goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, misschien hebt u, misschien heb jij wel eens 's nachts voor het raam gestaan omdat je niet kon slapen. Het was een donkere nacht. En je stond daar voor het raam naar boven te kijken. Er waren geen wolken, maar je zag aan de donkere lucht allemaal sterren pinkelen. Sterren die je zag tegen de achtergrond van een zwarte lucht. En samen met de maan gaven die sterren een beetje licht in de donkere nacht. Heb je wel eens erbij stilgestaan wat die sterren je vertellen? Als je daar midden in de nacht staat te kijken, dan zeggen die sterren, nu is het nog nacht. Maar straks wordt het weer morgen. De nieuwe dag breekt aan. Straks, dan zal de zon weer te zien zijn aan de horizon. Dan zal het weer helemaal licht gaan worden. En de duisternis zal verdwenen zijn. Dat vertellen die sterren. Die sterren zijn eigenlijk als kleine tekentjes, de nieuwe dag is op komst. En zoals die sterren dat in het rijk van de natuur vertellen, zo geeft de Heere tekenen die ons vertellen dat de verlossing komt, de dag van zijn verlossing. En dat is ook in Egypteland gebleken, waar het volk van God zeer zwaar werd verdrukt door de Egyptenaren. O ja, God had beloofd dat dat volk eens verlost zou worden uit Egypte. Maar zover was het nog niet. De belofte lag er. Maar het was nog donker. Het was nog duister in Egypte. En toen gaf de Heere een sterretje. Een sterretje in de donkere nacht die het volk Israël vertelde, er zal verlossing komen. Want in dat donkere Egypte, waar het volk werd verdrukt, werd Mozes geboren. Die de Heere verkoren had om dat volk Israël te gaan verlossen uit Egypte. En daar heeft Stefanus iets over gezegd. En toen hij stond voor de Joodse raad, zoals we dat gelezen hebben in Handelingen 7. En bij dat deel van zijn reden willen wij vanmorgen stilstaan en schrijven als thema boven de prediking. Stefanus' prediking over de geboorte van Mozes. Stefanus' prediking over de geboorte van Mozes. Drie gedachten. Een noodzakelijke verlosser. Dat blijkt uit de woorden in welke tijd Mozes werd geboren. In de tweede plaats staan we stil bij een schoon kind. Daar getuigt Stefanus ook van, want hij zegt, en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En de laatste gedachte is een wijs man. Dat is Mozes geworden door de opvoeding die hij kreeg, hoor maar. En als zij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf en op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Stefanus' prediking over de geboorte van Mozes. Een noodzakelijke verlosser, een schoon kind en een wijs man. Ja, Stefanus die staat daar voor de Joodse raad. En dat is de context van Handelingen 7. Hoe is die daar gekomen, jongens en meisjes? Nou, Stefanus was aanvankelijk verkoren om diaken te zijn in de gemeente, de christelijke gemeente van Jeruzalem. Maar de Heere achtte het goed om hem een extra taak te geven en daarom werd deze Stefanus ook een evangelist. En heeft hij de woorden van God mogen prediken. Maar dat deed hij zo heel anders als de Joodse raad dat gewend was. O jawel, hij predikte het woord. Hij predikte uit de wetten van Mozes. Maar zo heel anders. En de Joodse raad was het er niet mee eens hoe Stefanus predikte. Zij dachten dat hij Mozes niet hoog had staan en dat Stefanus afgedaan had met de wetten van Mozes. Maar dat was het niet. Stefanus had grote hoogachting voor Mozes en ook voor de wetten van Mozes en ook voor de ceremoniële eredienst, zoals dat jaren aan de hand was onder Israël. Maar weet u wat Stefanus deed? Stefanus predikte niet de wet. Stefanus die predikte niet dat hij door de werken van de wet zalig moest worden, maar hij ging vanuit de wetten van Mozes de Christus verkondigen. En dat viel verkeerd bij de Joodse raad en daarom hebben ze hem gevangen genomen en hebben ze hem voor de Joodse raad geplaatst. En daar moet hij maar eens getuigenis gaan geven hoe hij echt staat tegenover de wetten van Mozes, tegenover de eredienst in de tabernakel, maar ook tegenover de persoon van Mozes. En als Stefanus dan voor de Joodse raad staat, dan gaat hij wijzen op de heilsgeschiedenis van het volk Israël. Hoe de Heere Jacob met 70 personen in Egypte heeft gebracht en rijk gezegend heeft, en hoe dat volk daar gegroeid is tot een enorm groot volk. En elke keer wilde Stefanus benadrukken, ook toen het volk van God in Egypte was, zonder wetten van Mozes, zonder tabernakeldienst, was de Heere met dat volk. Zelfs toen er na een periode van grote voorspoed een tijd aanbrak in Egypte van grote tegenspoed en verdrukking, juist toen was de Heere met dat volk. Dat was niet afhankelijk van de wetten van Mozes en dat was niet afhankelijk van heel die eredienst. Zelfs daarvoor was de Heere met dat volk, zelfs in een vreemd land. En dat wil Stefanus benadrukken. Ja, dat volk is in Egypte in een hele moeilijke tijd terechtgekomen. Toen die oude farao gestorven was, was Jozef onderkoning is geweest en een nieuwe farao opstond. Ook toen dat volk verdrukt werd, kwam het volk Israël niet om, want de Heere hield dat volk vast. Hij was in hun midden. Want wat gebeurde er in Egypte? Hoe meer farao dat volk ging verdrukken, hoe groter dat volk werd. Oh ja, de farao was een knecht van de duivel. En farao dacht dat hij machtig was. Hij meende dat volk Israël te kunnen uitroeien en hij had allerlei listige plannen bedacht. Eerst heeft hij het volk Israël vernederd tot een slavenvolk. Keihard moesten de mannen werken. En als de Egyptenaars zagen dat de Israëlitische mannen niet hard genoeg werkten, dan sloegen zij met hun zwepen op hun rug. Ze moesten grote steden bouwen, schatsteden, Pithom en Raamses. Ze moesten zelf voor de stenen, de tichelstenen, zorgen. En farao wilde niets liever om die mannen van Israël te laten uitputten, zodat ze van uitputting zouden sterven. Maar ze stierven niet. God gaf kracht en het volk werd groter. En toen kwam farao met die tweede list, nog gemener. Alle jongetjes die geboren werden onder Israël, die moesten door die verloskundigen worden gedood. Maar ook die list werd verijdeld, want de Heere gaf die twee verloskundigen die veel werk deden onder Israël zoveel geloofsmoed en geloofskracht dat ze die jongetjes niet doden bij de geboorte. En toen kwam die derde list, nog gruwelijker. Als die jongetjes dan bleven leven, dan moesten de soldaten van de farao maar naar die gezinnetjes gaan, om die jongetjes daar weg te halen en in de Nijl te werpen als voedsel voor de krokodillen. Ja, farao was zelfs zo gemeen dat hij het de vader zelf liet doen onder dwang om een jongetje zo in de rivier te werpen. Je moet er toch niet aan denken. En zo was de Satan bezig. Zo was de farao bezig om dat volk van God te verderven met zijn listige moordplannen. Maar het lukte niet. Want dat volk kon niet verdorven worden. Dat volk kon niet uitgeroeid worden, want het was Gods volk. Weet u wat er in Gods woord staat? Ik lees in Job 5 dat een van Jobs vrienden over de Heere zegt: Hij maakte niet de gedachten der arglistigen, dat hun handen niet één ding uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid, dat de raad der verdraaiden gestort wordt. Met andere woorden, Farao denkt wel zijn gang te kunnen gaan daar in Egypte. Maar de Heere regeert. En dat zal hij gaan bewijzen in Egypte. De Heere gaat blazen in al die listige moordplannen van Farao. De Heere gaat Farao, die denkt dat hij zo wijs is, vangen in zijn arglistigheid. Kijk, en daar gaat Stefanus de Joodse raad op wijzen. In welke tijd Mozes geboren wordt, zo zegt hij in vers 20. En daarmee verwijst Stefanus naar de vorige versen, voor vers 20, waarin hij die zeer benauwde tijd in Egypte onder woorden heeft gebracht en samen heeft gevat. De tijd toen die nieuwe farao, die Jozef niet gekend had, opstond om dat volk zwaar te verdrukken. O, de totale uitroeiing van Gods volk leek nabij, maar het zou niet gebeuren. Want de Heer had beloofd dat Jacobs geslacht op zijn tijd uit Egypte zou verlost worden. Al moest het nog 400 jaar duren. Al moest het volk door de verdrukking heen. Toch zal het waar worden voor het volk Israël in Egypte. Hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hoe duidelijk heeft Jozef daar niet van gesproken? Op zijn sterfbed in Egypte. De Heer had het Jozef, de onderkoning, geopenbaard. Dat hij dit volk eens zal verlossen uit Egypte. Luister maar eens wat Jozef zegt. Ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land. In het land dat welk hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. En dat sprak Jozef door het geloof, zo blijkt uit Hebreeën 11, vers 20. En ook van deze belofte is het waar geworden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging. Blijft vast en onverbroken. En daarom werd in die benauwde tijd Mozes geboren. Als een ster in een stikdonkere nacht. Als een hoopvol teken dat de Heere zijn belofte ging vervullen. Namelijk om dat volk te gaan verlossen uit het zware diensthuis van Egypte. De Heere verwekte een noodzakelijke verlosser. Voor zijn volk in de benauwdheid. Een gemeente, zo handelt de Heere nog steeds. Zo werkt de Heere nog steeds. Want dat volk Israël daar in Egypte, dat is nou het beeld van een zondaar die niet verlost is. David heeft ervan gezongen in Psalm 68, vers 14. Onder beeldende taal brengt hij dat niet verloste volk onder woorden. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Zo bezingt hij de toestand van Israël toen en daar in Egypte. We hebben er samen van gezongen. Al laagt go Israël als weleer, gebukt bij tegelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waar door uw dienst bereid. En met deze beeldende woorden is de toestand getekend van een ongeredde zondaar, gemeente. Kom, wie is dat hier in ons midden? Wie moet vanmorgen, als hij eerlijk met zijn eigen ziel omgaat, zeggen: ik ben nog onverlost. Ik leef voort met een ongeredde ziel.
Oh, ik zei het juist, dat volk Israël in Egypte, dat is het beeld van een zondaar dat nog niet verlost is. Als u, als jij, een onverloste zondaar bent, dan ben je nog een slaaf van de zonde. Dan lig je nog onder de heerschappij van de helse farao, dat is de duivel. Dan lig je nog gevangen onder de vloek van de wet, een ontzaglijke werkelijkheid. En weet u wat zo erg is? Dat wij van nature dat helemaal niet zien en niet beleven. Jawel, we zijn daarbij opgevoed en al jaren zijn we bekend met die bekende klanken, maar is het nu al werkelijkheid voor je geworden? Want het is zo verschrikkelijk om onverzoend voor te leven. En dan te bedenken, de dood wenkt ieder uur. Eén zucht en je bent in de eeuwigheid. En dan moet je God ontmoeten. En dan gaat God een oordeel geven over je ganse leven. En hij gaat je leven leggen naar zijn heilige wet, die deze morgen weer aan u, jou en mij bekendgemaakt is. En dan? Wat wordt het een wonder als Gods geest gaat werken in je hart. En dat doet hij nog steeds en dat wil hij nog steeds doen. En weet u wat nu het gewone werk van de Heilige Geest is als hij begint te werken in het hart van een zondaar? Zou je het uit je eigen leven kunnen vertellen? Al word je dan misschien in een door Gods goedertierenheid getrokken of een ander door Gods rechtvaardigheid. Maar weet je waar de Heilige Geest je altijd gaat brengen? Dat je zondaar wordt voor God. Of dat nou op een lieflijke wijze gebeurt of dat het nou op een strenge, scherpe wijze gebeurt. Maar degenen die zalig worden, die worden zondaar voor God. Want Gods Geest gaat overtuigen. Toch? Die laat je zien in de spiegel van de wet en die gaat laten zien hoe je leven is geweest. Zij dat je in de wereld hebt geleefd of godsdienstig, maar je wordt een zondaar voor God en je gaat ervaren, ik lig onder de last van mijn zonde. Ik sta onder de heerschappij van de duivel en dat is Gods schuld niet, maar daar heb ik mezelf in gestort. En als Gods geest je zo gaat overtuigen, dan ga je David nazingen in Psalm 38. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Ja, je gaat ontdekken dat je jezelf in deze verschrikkelijke toestand hebt gebracht. En je gaat ook ervaren dat je jezelf uit deze toestand nooit kan verlossen. Oh, je gaat het wel proberen. Als de liefde van God in je hart wordt uitgestort, dan heb je alles voor de Heer over. En dan ga je proberen de zonde eronder te krijgen en te breken met de zonde en te leven naar Gods wil. Maar je moet erachter komen, ook daarmee kan ik mijn schuld niet betalen. Ook daarmee kan ik mijzelf met God niet verzoenen. Je komt als het ware onder een juk terecht. Een juk van dienstbaarheid, van slavendienst. En hoe dikwijls zien we dat niet gebeuren in het leven van een zondaar bij wie het geweten gaat ontwaken. Die gaat aan het werk. Net als die bloedvloeiende vrouw. Hier ging ze heen en daar ging ze heen en overal wilde ze maar verlossing zoeken. Maar wat staat er in de Bijbel? Ze had alles ten koste gelegd. Het was alleen maar erger geworden. Wat een zegen zeg. Als al je eigen verlossingspogingen worden afgebroken, ja, dat is pijnlijk, want wij mensen willen zo graag zelf wat doen, wij willen zo graag wat vasthouden, we willen ten diepste ons niet onvoorwaardelijk overgeven en ons geheel en al door een ander laten zaligen. Heb je het ook al mogen leren om al je eigen pogingen kwijt te raken? Dat al je eigen werken bij de handen worden afgebroken? Lig je misschien ook te neer onder dat juk van dienstbaarheid tussen de tichelstenen en je weet niet meer hoe je ooit verlost moet worden? En als je dan iets gaat ervaren in je hart van wat Gods wet van je eist, dan is het nooit genoeg. En als de Heer vanuit het woord laat zien wat zijn heilige recht van je eist, volkomen betaling voor heel je schuld, en je moet ontdekken, maar ik heb niet één penning om te betalen, dan wordt het toch van onze kant een verloren zaak. Hoe zal ik ooit verlost kunnen worden uit dat geestelijke diensthuis van Egypte? Hoe zal ik ooit van mijn zonde verlost kunnen worden? Hoe zal mijn schuld betaald kunnen worden? Hoe zal ik ooit bevrijd kunnen worden van de listige aanslagen van de Satan? O, wil dat ooit goed komen, lieve gemeente, moet je het niet in je eigen ziel zoeken. Moet je het niet in je eigen werken zoeken. Maar dan mag ik u vanmorgen gaan prediken waar je het wel kunt zoeken. En waar je het kan vinden, niet in ons, maar buiten ons. De verlossing moet van de andere kant komen. De verlossing moet van Gods kant komen en die zal ook van Gods kant komen. En daar brengt Gods geest een zondaar als hij begint te werken met die overtuigingen in de ziel. Want als dat zaligmakende overtuigingen zijn, dan ga je roepen om genade. Dan ga je uitzien naar verlossing. Dan word je bekommerd om de verlossing, de redding van je ziel. Dan ga je die vraag uit de catechismus zo goed begrijpen hier van binnen met je hart. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel de tijdelijke en de eeuwige straffen verdiend hebben, is er nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en bovenal, en daar gaat het je dan om in je ziel, wederom tot genade te komen, want je ziel dorst naar God en je wil God tot je deel hebben, maar je weet niet meer hoe. En dan gaat er iets in je ziel ontstaan, namelijk dit: je gaat een verlosser nodig krijgen. Onmisbaar nodig krijgen. Zelf kun je het niet meer. Maar is er dan nog iemand die mij kan redden? En wat wordt het een onvergetelijk moment in je leven. Als in de duisternis van je bestaan, in de duisternis van je ziel, van het zijn in dat geestelijke Egypte, de morgenster gaat blinken. En je vanuit het heilig evangelie gewezen wordt op de zaligmaker. Zoals de herders dat hebben gehoord, jongens en meisjes, in de velden van Efrata, ook in die donkere nacht, toen die engel als een ster naar beneden kwam. En het tot die herders mocht zeggen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden. Hoor je dat? Zondaar in ons midden, die het niet meer kan bekijken. Gij zult het vinden. Wie dan? Het kindeke. De zaligmaker. De geschonken zaligmaker. In de donkere nacht van je geestelijk bestaan. En van die zaligmaker, die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft en naar deze aarde wilde komen om alles te doen om een zondaar zalig te maken. Van die zaligmaker is Mozes zo'n heerlijk type. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: een schoon kind. Terwijl Farao list op list bedenkt om Jacobs geslacht uit te roeien, blijft dat volk zich maar uitbreiden en uitbreiden. Moet u eens bedenken, gemeente, hoe Farao geprobeerd heeft elk Israëlitisch jongetje te doden. En straks, bij de verlossing uit Egypte, vertrekken 600.000 mannen, alleen de mannen, Egypte. Al die mannen zijn daar in Egypte geboren. O, wat heeft de Heer toch gewaakt over zijn volk. Wat heeft hij hen beschermd tegen de listige aanslagen van Farao. O ja, ik weet het wel, er zijn jongetjes gestorven. En er zijn mannen bezweken. Maar het volk is uiteindelijk niet uitgeroeid. En straks vertrekken er toch 600.000 mannen met hun vrouwen en hun kinderen. Een machtig groot volk. Want God heeft over dat volk gewaakt. Maar dat laat natuurlijk niet weg dat het voor die ouders die toen en daar leefden. En juist die ouders die een kind verwachten. Wel heel bang is geweest, heel angstig en een benauwde tijd is geweest. Overal loerde het gevaar. Overal in het land Goshen stond de geheime politie van de farao klaar om te kijken. Is daar een jongetje geboren? Is daar een jongetje geboren? En toch zijn daar ouders geweest, gemeente, dat geloof ik van harte. Die met al hun angst en met al hun vrees bij de Heere terechtgekomen zijn. Die in afhankelijkheid van de Heere trouw bleven aan de scheppingsorde. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Die niet tegen elkaar zeiden, nou man, luister eens, we hebben nu 2 kinderen. En je weet wat de wetten van Farao zijn. Zullen we er maar mee stoppen? Zullen we maar een geboortebeperking doen? Want ja, die gevaren, hè? Nee, het volk vermeerderde. Er waren ouders die hebben in het geloof kinderen mogen verwachten, voort mogen brengen en die hebben ze ook verkregen. Zo'n gezinnetje was ook het gezin van Amram en Jochebed. De Heer had hen al gezegend met 2 kinderen. Want in de tijd dat Mozes werd geboren, hadden ze een meisje, Mirjam, van 12 jaar. En ze hadden ook een jongetje, Aaron, van 3 jaar. En toen raakte Jochebed weer in verwachting. En als ik dan eventjes aan Aaron denk, die 3 jaar is, heb je al het bewijs dat de Heer ook over dat jongetje heeft gewaakt. Blijkbaar is Aaron niet gevallen in de handen van de geheime politie. Maar hoe zal het nu met dat derde kind gaan, dat op komst is? Als dat nou weer een jongetje is, wat dan? En de tijden zijn zo donker. En de kinderen Israëls werden benauwd van alle zijden. En toch, als je de schrift leest en herleest, dan zie je toch in het leven van Amram en Jochebed dat ze rust gevonden hebben bij God. Ondanks die donkere en bange tijd, vol van zielsverzoeking en van strijd. En gemeente, wat ligt daarin toch een hoopgevende les, ook voor de 21ste eeuw waarin wij leven. Wij leven ook in zo'n ontzaglijke moeilijke tijd. En welke moeilijke tijd ligt er niet achter ons? En als we dan bedenken dat dat een beginsel der smarten is, wat zal er straks van de kerk overblijven? Welke gevaren zullen er komen? Welke vijandige aanslagen zullen er nog komen op de kerk? Daar kun je wel eens van wakker liggen, niet? Zeker als er dan in een gezinnetje weer een kind verwacht wordt. Of je staat midden in deze tijd met je gezin. Er komt zoveel op onze gezinnen en kinderen af. Dat je wel eens wakker kan liggen en dat je moet zeggen, 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Als ik aan mijn jongen denk, als ik aan mijn meisje denk, als ik aan dat pasgeboren kleinkind denk, dat nu nog in de wieg ligt, wat moet dat kind nog meemaken? En wat kan je als vader en moeder soms machteloos voelen als je ziet wat de invloed de duivel heeft. Ook in de kerk. Maar gemeente, zou de Heer er niet van weten? Het is toch zijn wil, zijn raad, zijn voorzienigheid dat wij nu leven in deze tijd. En het is toch naar zijn wil dat hij in deze donkere tijd kinderen geeft, kleinkinderen geeft. Ook al is het bang, ook al zijn er veel zorgen en denk je moet het toch. O ja, overal loert het gevaar. Maar het was in de tijd van Mozes niet anders. En straks komt Mozes zelfs nog 40 jaren midden in de wereld terecht. Aan het hof van Farao. En moeten Amram en Jochebed hun jongen loslaten. Zullen ze niet bang geweest zijn wat de invloed is geweest van het hof van Farao op hun jongen? Als die straks op 3-jarige leeftijd, of misschien wel 4-jarige leeftijd, in zo'n goddeloze omgeving komt. Maar de Heere stond erboven. En hij heeft gewaakt over Mozes. Hij heeft geluisterd naar de gebedsworstelingen van Amram en Jochebed. Ze hadden 3 kinderen die alle 3 God mogen vrezen en juichen voor de troon. En die God leeft nog. Mirjam was een kind van God. Aaron was een kind van God. En Mozes lag ook onder het zegel van Gods verkiezing. En weet u, gemeente, dat hebben Amram en Jochebed ontdekt. Dat hebben ze al heel snel mogen opmerken, hoe dan? Door het geloof. Want luister eens wat Stefanus over Mozes zegt. Toen hij werd geboren, was hij uitnemend schoon. Als Mozes zelf over zijn geboorte schrijft in Exodus 2, dan zegt hij niet meer dan dat hij schoon was. Maar Stefanus zegt het dieper. Stefanus zegt het rijker. Hij gebruikt namelijk het woordje uitnemend. En in het Grieks gebruikte Stefanus daar het woordje theos voor. Misschien zijn er wel jongens die heten Theo of Theodor. En je weet misschien wel wat theos betekent. Dat betekent God. Dus Mozes, zo zegt Stefanus, was uitnemend schoon. Letterlijk vertaald, goddelijk schoon. Er lag iets over Mozes heen, waardoor hij aangenaam was voor God. En dat hebben Amram en Jochebed gezien. Dat hebben ze gezien door het geloof. Ze hebben door het geloof gezien dat God in dat jongetje iets goeds heeft gelegd. Er lag een glans, zo schrijft een verklader van Christus, over Mozes heen. En hoe hebben Amram en Jochebed nou dat ontdekt? Hoe zijn ze daar nu achtergekomen in de weg van het gebed? Want ik zeg niet te veel, gemeente, dat Amram en Jochebed een biddend leven kenden, ook in de tijd van de zwangerschap. Mozes heeft hetzelfde kunnen zeggen als David later heeft geschreven in Psalm 22 vers 11. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. O, wat hebben die ouders geworsteld met hun kind. Zeker omdat het gevaar van de dood dreigde als het een jongetje zou zijn. Ze hebben geworsteld om het behoud van dit kind. En gemeente, wat zegt God nou van zulke gebedsworstelingen? En laat het eens tot troost zijn, vader in ons midden. Moeder, opa, oma. Die in de stilte van de binnenkamer gebedsworstelingen kennen. Voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Misschien loop je wel met een van je kinderen in het bijzonder. Met een van je kleinkinderen in het bijzonder. En je loopt met de worstelen om het behoud. Luister eens wat er in het woord van God staat. Jeremia 31. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreekt de Heer. En daarom als je worstelt, leg je vinger dan maar bij deze woorden. En pleit maar op Gods toezegging. Heer, om mij kan het nooit. Maar om uw naams wil, zou u mijn kind, mijn kleinkind, willen behouden. Kijk eens naar het leven van Amram en Jochebed. De Heer heeft hun gebedsworstelingen gehoord. Want toen ze hun kind ontvingen uit de hand van de Heer, toen zagen ze door het geloof dat hij aangenaam was voor God. Ze hebben een goddelijke schoonheid ontdekt in Mozes. Mozes werd geboren met een nieuw hart. Hoe kon dat nou eigenlijk zo zijn, gemeente? Hoe kon Mozes nu schoon zijn voor God? Want ook van Mozes moet gezegd worden, zoals van ons allemaal, van al onze kinderen, we zijn in zonden ontvangen en geboren. En zondagmorgen zal het weer voorgelezen worden, aan allerhande ellende, aan de verdoemenis onderworpen. En dan toch schoon voor God kunnen zijn, kunnen worden. Hoe kan dat toch? Hoe kan een mensenkind schoon worden voor God? Dat betekent zonder zonde, rein, zuiver. O, dat kan van geen mens van zichzelf gezegd worden, want we zijn zwart en vuil vanwege de zonden. Maar weet u wat nu het wonder is? Als je door Gods geest wederom geboren wordt, kom je te liggen onder het bloed van Christus, al zie je dat in het begin nog niet en zul je moeten leren wat dat betekent. En zal Gods geest daar plaats voor maken. Maar daar zal Gods geest een zondaar brengen, dat hij dat alles reinigende bloed van Christus nodig gaat krijgen, om door dat bloed gewassen te mogen worden, om zo schoon voor God te zijn. Want het bloed van Christus neemt de schuld weg. Maar nu is er nog iets. Want Christus heeft dat bloed gestort. Maar hoe kwam Christus op de aarde? Nee, zelf heeft hij nooit één zonde gekend nog gedaan. Hij was volkomen heilig. En met die volkomen heiligheid en die volkomen zondeloosheid bedekt Christus zijn kerk. Toen Mozes schoon was voor God, gemeente, toen was zijn erfzonde en zelfs de zonde die hij in zijn leven zou gaan doen met het bloed van Christus en met de onschuld en de heiligheid van Christus voor eeuwig bedekt. En dan zie ik een lijn lopen. Ziet u het ook? Tussen dat huisje daar in Goshen, waar Mozes werd geboren, en de stal van Bethlehem, waar Christus werd geboren. Hoe uitnemend schoon was de Heer Jezus Christus. Heb je het ook mogen zien door het geloof? Is het ook wel eens van binnen gaan zingen? Het Toen de Heilige Geest je ogen opende voor de schoonheid van Christus. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Waarin is de Heer Jezus schoon? In zijn vernedering. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hoe schoon is hij als de lijdende borg. En wordt dat nou niet een wonder als je zelf moet belijden. O God, ik ben zo zwart, zo vuil. Ja, Christus is niet alleen in de vernedering gebleven, maar hij is door lijden heen tot heerlijkheid ingegaan. En hij is de schoonste van alle mensenkinderen ook in de weg van zijn verhoging. Want hij is opgevaren ten hemel. En daar is hij voor het aangezicht van zijn Vader. We hopen er vanavond nog meer van te horen hoe hij in de hemel is. Om daar in het hemelhof de grote voorspraak te zijn voor zijn kerk. Om een plaats te bereiden voor zijn kerk. O, heb je hem wel eens mogen nastaren als die schone koning daar in het hemelhof. Dat er iets in je ziel geboren werd, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, o dochteren van Jeruzalem. Ja, dat hij als het ware tussen God en u instaat en u met zijn bloed en heiligheid zo bedekt. Dat je in Christus schoon bent voor God. Zodat het waar is wat we samen hebben gezongen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond. Weer met uw schoonheid pralen. Want een zegen zeg als je het wel eens bij God vandaan mag zien. Kind van God in ons midden. Hoe God altijd naar je kijkt, door een waas van het dierbare bloed van Christus. En dat God daarom altijd van zijn kerk kan zeggen, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Zo lag het voor Mozes, uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil, schoon voor God. We gaan naar onze laatste gedachte, een wijs man. Ja, van Amram en Jochebed staat geschreven dat ze Mozes door het geloof 3 maanden hebben verborgen. U kunt dat vinden in Hebreeën 11. Ze hebben hem in een biezen mandje daar bij de oever van de Nijl gelegd. Precies op die plaats waarvan ze wisten dat de dochter van Farao zich dagelijks ging baden. Dat was een geloofszaak voor die ouders geweest. En ze hebben iets geloofd en gezien in Mozes. Dat de Heer wat met hem voor had. De Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius die zegt ook in zijn boek dat vader Amram een goddelijke openbaring heeft gekregen. Of dat echt zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar deze ouders hebben wel gevoeld toen dit kind geboren was, de Heere heeft dat met dit kind voor. En daarom hebben zij zich overgegeven aan de leiding van God. En datgene wat in hun hart werd gelegd, dat hebben ze gedaan. Dat mandje gemaakt en daar op die plek neergelegd. En we weten de geschiedenis. Hoe de Heere gewaakt heeft over het leven van Mozes. Want de Heere had hem verkoren tot verlosser. Maar er ging wel een weg aan vooraf. Want de Heere wilde wel zorgen dat deze jongen een wijs man zou worden, bekwaam gemaakt om dat volk uit Israël te gaan verlossen. En daarom was het belangrijk dat hij een goede opvoeding kreeg. En waar begon dat? Nou, eerst al 3 maanden in het huisgezin van Amram en Jochebed, in de sfeer van de godsvrezen. En door Gods wonderlijke leiding werden de 3 maanden 3 tot 4 jaar. Omdat die dochter van Farao dat jongetje natuurlijk geen borstvoeding kon geven. En Miriam het alles op afstand heeft gezien. En tegen die vrouw heeft gezegd: ik weet wel iemand die voor dat jongetje kon zorgen. Nou, dat was zijn eigen moeder. En reken maar dat ze in die 3 jaren, 4 jaren... totdat de borstvoeding niet meer nodig was, Mozes hebben opgevoed in de vrezen des Heren. En toen kwam die periode aan het hof van Farao, ook dat achter de Heren nodig. Mozes moest Egypte van binnenuit leren kennen. Hij moest weten van welk diensthuis het volk verlost zou worden. En tegelijkertijd zou hij daar de wijsheid leren van Egypte. En Egypte stond in die dagen bekend als een volk met veel wijsheid. Vandaar dat Stefanus kon zeggen: en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en werken. Dat moet een ontdekkende les zijn geweest voor de Joodse raad. Ze zeiden: Stefanus, jij neemt Mozes niet serieus. Maar hier blijkt wat een hoogachting Stefanus heeft gehad voor Mozes door zo over hem te spreken. Maar hij zag in Mozes een type van Christus. Maar Mozes was ook niet meer dan dat. Slechts een type. Mozes was de verlosser niet. Dat was Christus. Daarom kon Mozes ook zeggen: een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij zal de Heer uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Uit dat volk Israël, gemeente, zou de Christus voortkomen, de ware wijsheid. Een wijze man bij uitnemendheid. God de Vader zou hem schenken tot wijsheid voor zijn kerk. En hij draagt de naam opperste wijsheid. En als geen ander kende Christus de ellende van deze wereld. Als geen ander is hij afgedaald in dit geestelijke Egypte van de wereld. Als geen ander kende hij de raad van zijn Vader. Als geen ander wist hij precies wie de zijnen waren. O, zijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En al zijn werken die hij op aarde gedaan heeft, die waren doortinteld van ongekende wijsheid. Welk een wijze man is Christus geweest. Hij is machtig wijs. In al zijn woorden, in al zijn werken, kent u hem zo? Heb je hem zo onmisbaar nodig gekregen? En zit je daarom zo graag aan zijn voeten? Omdat je ervaren hebt: ik ben de grootste dwaas. Ik dwaalde als een schaap. Ik keerde mij naar mijn eigen weg. Ik ben een en al dwaasheid, een en al onkunde, een en al eigen wijsheid, zondigheid, vol van schuld, ellendig. Hoe zal ik mijzelf kunnen verlossen uit deze diepe ellende? Wie heeft antwoorden op de raadsels van mijn ziel? Wie kan mij raad geven in mijn radeloosheid? Wie kan mij wijsheid geven in mijn dwaze bestaan? Nu, deze die van God de Vader geschonken is, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Zit je met raadsels? Zit je met onopgeloste zaken in je leven? Weet je het niet meer? Vlucht dan maar tot deze Heer Jezus Christus, die al je raadsels kan verklaren, die hier van binnen in je hart leven. Want het is waar wat we samen gaan zingen: Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Amen. Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze morgendienst. U liet het woord verkondigen, we hebben het woord mogen horen. Heere, wij zijn zwart vanuit onszelf, vanwege onze zonden en schuld. Maar we hebben vanmorgen gehoord dat het mogelijk is om uitnemend schoon te kunnen worden. En dat door het dierbare bloed van u, Heere Jezus. Wat hebt u toch bewogen om mens te worden en u te laten slaan van het hoofd tot de voeten toe.
zoveel wonden waaruit het bloed heeft gevloeid. En dat tot reinigmaking van al onze zonden. O, wat een wonder. Wilt u de plaats voor maken, Heere, dat we niets anders meer zouden kunnen dan vluchten tot die bloedfontein Christus die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, om door dat bloed gewassen te mogen worden, zodat het ook van ons zou mogen gelden, uitnemend schoon. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord elkaar mochten ontmoeten. Geef dat we elkaar ook vanavond weer mogen ontmoeten rondom uw woord. En wilt u dan opnieuw in ons midden zijn als één die dient. Vergeef het zondige en zegen het uwe uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En wat er verder volgt, 49 vers 1. meteen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.